Het is fijn om op deze Adventszondag in jullie midden te mogen zijn. Want Advent, ja, ik word altijd blij van Advent. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. En dan vind ik het altijd wel weer moeilijk als je dan eerst weer zo'n boodschap krijgt van ja, dat er een tsunami is geweest en dat er weer zoveel leed over ons heen. En dan niet per se over ons, maar over de mensheid erheen is gekomen. Dankjewel, Twan. Dat staat altijd een klein beetje in een schril contrast met met de blijdschap die we mogen ervaren als het gaat om Advent. Advent is misschien iets wat meer in de traditionele kerken wordt gevierd dan dat wij dat heel specifiek vieren. Ik heb even op de website gekeken, maar ik kon niet ontdekken dat er specifieke preken zijn geweest over Advent. De laatste preek was wel een hele bijzondere, als het gaat over artificial intelligence en noem het eigenlijk allemaal maar op. Maar ik dacht, misschien is het goed om vanmorgen te spreken over de Adventsboodschap. En Advent heeft alles te maken met verwachting, met dat wat nog komen gaat. En heel gericht heeft het natuurlijk alles te maken met de voorbereidingen naar kerst en uiteindelijk de geboorte van de Heer Jezus. Dan hebben we één geluk. Want ik heb even in de kerstdag gekeken, maar de Heer Jezus is hier al geboren. Het is waarschijnlijk een vroege geboorte geweest. Maar, dus die verwachting die hebben we eigenlijk niet meer, want hij ligt er al. Leven in verwachting is wel een prachtig mooi thema in Gods woord. En dat beperkt zich niet alleen maar tot het kerstfeest. Nou, is sowieso al zo dat kerst, het woord kerst komt helemaal niet voor in de Bijbel. En kerstfeest al helemaal niet. Is natuurlijk we vieren de verjaardag van de Heer Jezus. Dat is kerst. En Twan zei het eigenlijk net al, voor ons is Pasen misschien wel het meest belangrijke feest. En wat daarop volgt, Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Want dat maakt eigenlijk alles mogelijk waarom we kunnen leven zoals God ons heeft bedoeld. Maar dat neemt niet weg dat ja, Pasen en Pinksteren had nooit kunnen plaatsvinden als de geboorte van de Heer Jezus er niet is geweest. En daarom is het ook mooi om dat feest te vieren. En als je daarop googelt, dan kun je van gedachten wisselen. Maar is hij dan op 25 december geboren? Nou, waarschijnlijk niet. Dat is echt wel een andere periode geweest. In ieder geval minder koud, want de herders die lagen gewoon nog in het veld. Hè. En ook in Israël kon het gewoon behoorlijk koud zijn in de nachten. Dus we gaan er maar vanuit dat het een andere datum is geweest. Maar het maakt niet uit, we hebben ervoor gekozen om dat op deze datum te vieren. En daar houden we ons dan ook maar aan op die manier. Ik wil, als het gaat om Advent, 3 tekstgedeeltes lezen. Dat is wel wat veel. Lijkt zo, maar één uit een misschien wat onbekende profeet, Zefanja, een gedeelte uit Lucas, dat is een wat bekende gedeelte als het gaat om deze periode van het jaar, en een paar versen uit de Filippense brief. Als eerste hoofdstuk 3 van de profeet Zefanja. En Zefanja behoort tot de kleine profeten. Er zijn 12 kleine profeten, zoals die noemen. En we noemen ze klein, niet omdat ze klein van formaat waren, maar omdat het boek wat ze hebben geschreven niet overdreven veel hoofdstukken bevat. En het boek Zefanja bevat 53 hoofdstukken en alles bij elkaar 53 versen. En ik ga daarvan lezen, hoofdstuk 3 vanaf vers 14. En ik lees dat voor uit de Herziene Statenvertaling, maar dat weten jullie denk ik wel inmiddels. Maar je mag het lezen in welke vertaling je ook maar belieft. En als het toevallig in jouw vertaling wat anders staat dan in mijn vertaling, dan mag je er best wel wat vragen over stellen. Zefanja 3 vanaf vers 14. Zing vrolijk, dochter van Sion. Juich, Israël. Wees blij en spring op van vreugde met heel uw hart, dochter van Jeruzalem. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere is in uw midden. U zult geen kwaad meer zien. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: wees niet bevreesd, Sion, verlies de moed niet. De Heere, uw God, is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wie bedroefd zijn vanwege de samenkomst, zal ik verzamelen. Ze zijn uit u. De smaad drukt als een last op hen. Zie, in die tijd ga ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land waar zij beschaamd waren. En die tijd zal ik u hierheen brengen, namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. Voorzeker, ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde, wanneer ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng, zegt de Heere. Lucas 3. In Lucas 2 staat het kerstverhaal. En dat zal denk ik wel uitgebreid aan bod komen op de kerstviering. De meeste kerstviering is er zo, dus ik vermoed dat dat bij jullie ook wel zo zal zijn. Ik wil een paar versen lezen over, niet over de Heer Jezus, maar met name over Johannes de Doper. Lucas 3, en ik lees vanaf vers 7. Hij, dat is Johannes, zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden: Addere gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abram als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abram kinderen kan verwekken. De bij ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met hen die er geen heeft. Wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen tollenaren om gedoopt te worden. En zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen: Eis niet meer dan u voorgeschreven is. Ook de soldaten vroegen hen: Wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar hij die sterker is dan ik, hij komt, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. En het laatste schriftgedeelte is de brief van Paulus aan de Filippenzen. Filippenzen 4. En ik lees vers 4 tot en met 9. En daar schrijft Paulus: Verblijdt u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijdt u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen hebt en gehoord hebt en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover. Nou, ga er maar aan staan. Ja, wat hebben die tekstgedeeltes nou met elkaar te maken? Ik heb overigens niet deze combinatie zelf uitgevonden. Er is, zeg maar, al... ik denk misschien al anderhalf, twee eeuwen lang, een soort van een Bijbels leesrooster. Een ecumenisch Bijbels leesrooster. En dat wordt heel vaak in de traditionele kerken gebruikt. En ik maak daar soms ook wel eens gebruik van, omdat het mooie van dat leesrooster is dat het ons heel erg bepaalt bij, zeg maar, het moment van vandaag. En ik trof het, want ik zag op of ik hoorde op de website dat jullie één Adventszondag achterliepen. Want volgens mij is dit in de meeste kerken de vierde Adventszondag, maar hier is het de derde Adventszondag. En dat vind ik dan wel weer mooi, want deze teksten horen bij de derde Adventszondag. En het thema van de derde Adventszondag heeft alles te maken met blijdschap. En ik heb dan ook als thema gekozen, wat kan jou nog blij maken? Dat is eigenlijk een klein beetje de vraag die zeg maar, door deze overdenking heen gaat. En dan zal je misschien zeggen, wat heeft dat nou eigenlijk te maken met die tekstgedeeltes die je net hebt gelezen? Want de meest overtuigende als het gaat over blijdschap zijn wel de woorden van Paulus. In Filippenzen, maar als we dan de woorden van Zefanja lezen en wat Johannes roept, dan is dat niet toch direct om blij van te worden. Nou, ik hoop, nou, als ik klaar ben, over 2 uur, over een klein half uur, dat het duidelijk is zeg maar, waar die blijdschap vandaan mag komen. En dat vooral duidelijk mag worden waar jouw blijdschap vandaan mag komen. Ik loop die tekstgedeeltes toch maar een klein beetje door. Want volgens mij is het boek Zefanja. Wie heeft er wel eens uit Zefanja gelezen? Nou, gelukkig. Dat is wel mooi. Maar Zefanja is een kleine profeet, noemen ze dat. Hè, omdat hij natuurlijk maar een paar hoofdstukken heeft geschreven. Zefanja schrijft wat we net hebben gelezen eigenlijk heel erg positief. Zefanja die leefde een jaar of 2500 geleden. Dat is best wel een tijdje terug. En hij leefde in een tijd dat het volk behoorlijk te lijden had van allerlei aanvallen van alle volken die rondom hun leefden. En op het moment dat als je in het Oude Testament leest dat het volk leeft in hongersnood of dat er aanvallen zijn of dat het ze niet goed gaat, dan kun je heel eenvoudig ontdekken in Deuteronomium 28 hoe dat komt. Want Deuteronomium 28 is het gedeelte waar Mozes zeg maar, een soort van een samenvatting geeft van alle bepalingen die God heeft gegeven. En dan zegt hij in hoofdstuk 28, dan zegt hij in de eerste 14 versen, als je als volk je nou houdt aan die bepalingen die God heeft gegeven, dan gaat het je goed. En dan staan er 14 versen, moet je maar eens lezen, die staan helemaal vol met zegeningen. En dan denk je, als je dat leest, dan denk je van, dat volk zou toch wel gek zijn als ze dat niet zouden doen. Echter, na vers 14 komt vers 15, dat is meestal zo, hè? Maar vers 15 tot vers 69, geloof ik, gaan over de niet-zegen. Laat ik hem maar even niet-zegen noemen. Dat betekent dus dat als het volk zeg maar, zich niet houdt aan de bepalingen zoals God die heeft gegeven, dan overkomt hun van alles. En dat begint heel erg eenvoudig, maar het eindigt uiteindelijk gewoon echt heel erg dramatisch. Tot en met zelfs een ballingschap toe. En we lezen in het Oude Testament, kunnen we dat gewoon echt ondervinden, dat volk ja, nou niet echt bepaald heel vaak bij die eerste 14 versen van Deuteronomium 28 leeft. Maar heel vaak, weet je wel, in onmin. Een beetje weerbarst, een beetje zoals wij Nederlanders. Ja, ook de gekleurde Nederlanders. Hè, want wij ik ben zelf ook een half gekleurde Nederlander, maar wij krijgen een beetje dezelfde. We zijn een beetje een zeurderig volkje. Weet je wel, als het gewoon mooi weer is, dan vinden we het weer te warm. En als het weer te koud is, dan vinden we het weer te koud. En dan, er is altijd wel wat tussen. En als we gewonnen hebben, dan nog, weet je, hebben dat niet met goed voetbal gedaan. Maar met, nou ja, goed. Weet je, nou, dat volk is trouwens ook een beetje zo. Zo'n beetje zeurderig volk. Altijd wat te mekkeren. En als we dan in Zefanja lezen, de eerste hoofdstukken van Zefanja, die maken heel erg duidelijk dat Zefanja profiteert over de rampspoed die over dat volk heen komt. Het is niet echt om blij van te worden. Ja, dat heeft niet zoveel, zeg maar, als we het hebben over derde advent en blijdschap, nou, dan haal je dat niet uit de eerste 2 hoofdstukken van Zefanja. Dan komt dat pas in het gedeelte wat we net hebben gelezen. En want wat zegt Zefanja nou? Van jullie maken er een puin, ik zeg het maar even in eigen woorden. Jullie maken er een puinhoop van. Je moet tot één keer komen. Je moet tot berouw komen. Je moet je volgen. In hoofdstuk 2 staat dat eigenlijk heel mooi. Onderzoek jezelf nauwkeurig. Ja, onderzoek jezelf. Volk zonder verlangen naar God. Ze waren dus zonder een verlangen naar God. He, dus ze pasten niet toe de eerste 14 versen van Deuteronomium 28. En hij waarschuwt ze. En hij geeft ook, zeg maar, duidelijke boodschappen door wat de consequenties zijn van dat niet gehoorzamen. Let wel, het gaat hier over het volk Israël. Er zijn sommigen in deze wereld die zeggen, al die kommer en kwel die daar wordt benoemd, komt ook over ons als gemeente. Nou, dat spreek ik echt tegen, want dat werkt niet zo. Dit zijn echt profetieën die uitgesproken zijn over het volk Israël. Wat moeten wij er dan mee? Wij mogen daar lering uit trekken. Hè? Want het gaat uiteindelijk om de principes van God, om die te ontdekken in dat Oude Testament. En daarom is het goed om, zeg maar, dit tot ons te nemen. Want het principe van God is dat het nooit eindigt, weet je wel, in malheur. Dat het nooit eindigt op een verkeerde manier. Dat het nooit fout afloopt. En daarmee is het niet gelijk aan een sprookje, want over het algemeen lopen sprookjes heel erg goed af. Zo bedoel ik het niet. Maar het zegt alles over de liefde van God. Laat ik het zo uitdrukken. Ik bedoel, de komst van de Heer Jezus heeft alles te maken met de liefde van God, zeg maar, voor ons als mensen. Want het is heel erg belangrijk dat de Heer Jezus zou komen, omdat als hij er niet zou komen, het gewoon heel erg rampzalig voor ons zou zijn. Dan weten we één ding zeker, dan gaan we verloren. Dan is alles eigenlijk voor niets. Dus zeg maar, die boodschap van liefde bij de geboorte van de Heer Jezus is eigenlijk een boodschap die je keer op keer terugvindt, ook in het Oude Testament. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij, het Oude Testament is aan een boodschap van een boze God en een toornige God en er gebeurt eigenlijk van alles en nog wat. Ik kan niet zo goed de liefde van God ontdekken. Dat kan ik me heel goed voorstellen als je eigenlijk alleen maar die gedeeltes leest dat het volk gestraft wordt. En als de toorn van God, zeg maar, over het volk en over de volken daaromheen wordt uitgesproken. Maar dan zou ik je willen adviseren om nog even, zeg maar, een paar hoofdstukken daarvoor te lezen. Want het is namelijk altijd zo dat God eerst zijn liefde geeft. En dat hij, zeg maar, of het nou zijn volk is, of het is de farao van Egypte, of het zijn de volken rondom, die stelt hij altijd in staat om te doen zoals hij ons mensen bedoeld heeft. En dat is niet om tegen elkaar in te gaan en oorlog te maken, maar dat is juist om er voor elkaar te zijn. Om voor elkaar te zorgen. Om elkaar lief te hebben, want zo heeft hij ons bedoeld. En lees maar overal in het Oude Testament waar je leest dat het gewoon niet goed gaat of dat er een oordeel wordt uitgesproken. Dan moet je even zoeken van, oké, wat is daaraan vooraf gegaan? En dan ga je ontdekken dat het eerst is dat God liefde heeft gegeven. Klein voorbeeld. De farao van Egypte was in een tijd dat zij het volk Israël onderdrukte. En dan roept God Mozes. En dan gaat Mozes, die gaat zeg maar naar de farao toe en met zijn broer Aaron. En dan zeggen ze tegen de farao: farao, onze God heeft ons geroepen, je moet het volk laten gaan, je moet zijn volk laten gaan. Ja, zegt die farao, maar ik ben God. Weer even mijn eigen woorden, ik ben God. Wie is jullie God dan? En dan geeft Mozes een paar tekenen, hele eenvoudige tekenen. Hij legt die staf van Aaron op de grond en dat wordt een slang. En dan pakt hij hem weer op en dan wordt het weer een staf. Nou, dat trucje kennen een paar van die wijsheren van de farao ook. Dan verandert de Nijl, zeg maar, in bloed. Het water verandert in bloed en dan. Dus het zijn eerst wat onschuldige plagen. Dus God geeft eigenlijk de farao 4 of 5 plagen de kans om tot één keer te komen en zijn volk te laten gaan. En om eigenlijk met dat volk om te gaan zoals hij het bedoeld heeft. En pas na de 5e plaag, als de farao willens en wetens zegt van, ja, dat kan wel zijn, maar ik ben ook God. En voor de Egyptenaren was hij God. En hij was dus 5 kansen gehad. En dan zegt God, nu is het klaar. En toen verhardde die het hart van de farao. En dan komen de 5 volgende plagen. Die werden alleen maar erger en erger en erger. Nou, als je begint te lezen in Exodus, en je gaat lezen, zeg maar, bij die 5, vanaf de 5e of 6e plaag, dan ga je denken van wat een gruwelijk God is dat. Als je je niet realiseert wat daarvoor is gebeurd en hoeveel kansen iemand heeft gekregen om gewoon te luisteren en om te worden zoals je bent, hè, dus niet zo'n volk te onderdrukken, maar hem gewoon te laten gaan, in alle liefde, dan was er niks aan de hand geweest. Dus, nou, dat is maar één voorbeeld. Oude Testament stikt van de voorbeelden. Eerst Gods liefde, dan de weerbarstigheid van het volk of van de mensen en dan de straf die hierop volgt. En uiteindelijk blijft het niet bij de straf, er zijn altijd weer nieuwe kansen. Nou, dan zijn we weer terug in Sefanja. Sefanja in hoofdstuk 1 en 2 maakt heel duidelijk dat het volk op de verkeerde weg is. Dat er onderdrukking is en aanstaande. En dan uiteindelijk komen ze toch in de Babylonische ballingschap, want ze luisteren niet goed. En dan komen ze in die Babylonische ballingschap en dan denken ze eigenlijk al dat die woorden van Sefanja in vervulling zijn gegaan die in hoofdstuk 1 en 2 heeft gesproken. En gelukkig komt dan hoofdstuk 3. Want het gedeelte wat we net hebben gelezen, dat biedt eigenlijk uitzicht. Die versen die we in hoofdstuk 3 hebben gelezen van Zefanja, die gaan uiteindelijk over de toekomst van het volk. En dan zegt Zefanja dat de Heere zal komen, dat hij de vijanden zal wegvagen als het volk tot inkeer komt. Dat hoort wel bij elkaar. Dat is ook het principe wat we tegenkomen in Gods woord. Ik zal er straks nog wat van zeggen als we naar Johannes de Doper kijken. En dus als het volk tot inkeer komt, dan komt de Heer, vaagt de vijanden weg en woont in hun midden. Heel mooi principe. Dus wat Zefanja eigenlijk zegt aan het eind van zijn hoofdstuk, van het gaat nu wel slecht en er overkomt ons van alles omdat we het gewoon niet goed doen. Maar er is hoop. Er is uitzicht. Er is een blijde verwachting. Om het even in adventstermen te benoemen. Lucas. Zo'n mooi gedeelte van wat gaat over Johannes 3. Ik kan me voorstellen dat als je zegt van, hoezo een blijde boodschap? Johannes begint echt wel. Ik zal het nog een keer voorlezen. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedoopt te worden, adderen gebroed. Ik zit me even te bedenken wat een goed woord is voor adderen gebroed. Maar het is geen fijn woord. Adderen gebroed, laat ik het woord maar niet gebruiken. Maar je moet je voorstellen, Johannes de Doper, dat is zeg maar het kind van Zacharias en Elisabeth, bedoeld om uiteindelijk de heraut, de aankondiger te zijn van de komst van de koning, van de komst van de Messias. Die dus eigenlijk al vanaf zijn geboorte geroepen is, vervuld is van de Heilige Geest, om uiteindelijk die boodschap te brengen. Het is, zeg maar, als je dat leest over Johannes de Doper, het is een rauw mens. Het is iemand die groot is geworden in de woestijn. Die kamelenharen mantel droeg. En die leefde van het minste van het minste. En leefde in, zeg maar, in godsvertrouwen. Rauw hard. En hij is ook niet bang om dat volk aan te spreken. Nou, eigenlijk gewoon recht toe, recht aan. Nou, wij Limburgers willen dat niet zo graag. Wij doen het liefst om een hoekje. Wij vinden het heel vervelend als wij rechtstreeks worden aangesproken. Daar houden we niet zo van. Ja, Rotterdam, daar doen ze dat. Daar kom ik een beetje vandaan. Kom je er ook vandaan? Je houdt er ook van. Heel goed. Nou, Johannes is er dus ook eentje recht voor zijn raap. En dan zegt hij, adderen gebroed. Stelletje huftes, zegt hij eigenlijk. Beetje raar om een boodschap van liefde zo te beginnen. Maar hij doet dat, weet je, om die mensen wakker te schudden. Wakker te schudden, besef nou waar je mee bezig bent. En ik noem jullie adderen gebroed, weet je, omdat wat jullie doen zo tegendraads is. Zo niet zoals God het bedoeld heeft. Gods principe is dat hij ons in liefde bedoeld heeft. Dat we voor elkaar zorgen. Dat we naar God omzien. Dat hij in ons kan werken. En dat doen ze allemaal niet. En hoe weet ik dat ze dat niet doen? Omdat ze worden overheerst door de Romeinen. In die tijd, toen Johannes de Doper was en toen Jezus werd geboren, werd het volk overheerst door de Romeinen. En ik heb het net gezegd, als het volk overheerst werd door de Romeinen, zitten we in die andere versie van Deuteronomium 28. Dan is er geen zegen wat er over dat volk rust. Omdat ze God eigenlijk hebben verlaten. En dat is waar Johannes toe oproept. En die zegt dan, stelletje sukkels, jullie hebben de profeten, jullie kennen alle geschriften. Je kan het weten. Je hoeft er niet voor te kiezen om in deze situatie te leven. Maar kom tot inkeer. Bekeer je. En laat je dopen, zegt Johannes. Want de Messias komt. En Zefanja is niet de enige die over de Messias heeft gesproken. Maar Jesaja, Jeremia, Ezechiël, noem ze eigenlijk allemaal maar op. Ze hebben allemaal de komst van de Heer Jezus voorspeld. En wij zien ook in het evangelie van Lucas, in de andere evangeliën, dat de verwachting van de komst van de Messias natuurlijk steeds groter werd. En dat ze ook verwachten dat Jezus hen als Messias zou verlossen van de Romeinen. Dat was de primaire gedachte. En dat hebben ze heel lang gedacht. Tot zelfs nog vlak voor de hemelvaart dachten ze dat nog. Dat Jezus hen zou verlossen op een manier, gewoon bevrijden van de Romeinen. En feitelijk heeft Jezus hun niet bevrijd van de Romeinen, maar heeft hij hun bevrijd van de schuldenlast, die wij zonde noemen. Maar Johannes, die zegt dus tegen dat volk, van kom nou tot inkeer. En hij gaat er eigenlijk nog een paar stappen verder. En hij zegt op een gegeven moment, zegt hij, de bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen, want elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in vuur geworpen. En daarmee zegt hij dus, dat als het niet verandert, word je omgehakt en word je in vuur geworpen. Als je niet tot inkeer komt, is het gewoon klaar met je. Niet omdat God dat wil. Als er God ligt, wil hij dat niet. Want God strekt elke keer die hand uit naar dat volk. Op dat moment ook weer naar dat volk Israël. Om de verdrukking. Maar hij strekt zijn hand ook naar jou en mij uit. Alleen, als je die uitgestrekte hand niet aangrijpt, hem negeert, ja, dan is het gewoon afgelopen. En niet omdat ik het zeg, want ik vind dat ook niet fijn. En niet omdat God dat wil, dat je dat niet aangrijpt. Maar hij wil natuurlijk heel graag, weet je wel, jou brengen zoals hij jou heeft bedoeld. In alle liefde. Dus het gaat ook echt ergens over. En dan het mooie is, hè, want wat heeft het dan met Advent te maken? Nou ja, als je dat dan zeg maar, verder leest, dan verkondigt Johannes natuurlijk de komst van de Heer Jezus. En die mensen die daar, ja, die waren een klein beetje in verwarring. En die ziet dan die Johannes daar allerlei dingen doen en die doopte de mensen. En er kwamen echt heel veel mensen. Het duurde een paar jaar, of het duurde een paar maanden, denk ik, totdat iedereen dat gehoord had. Hè. Vandaag de dag is het zo, als er wat gebeurt, dan weet het een half minuut later, dan weet de hele wereld het met Twitter en Instagram en noem het daar, komen maar op. Dat gaat heel snel, maar vroeger ging dat wat langzamer. Hè. Ik bedoel, je werd gedoopt door Johannes en je komt terug in je woonplaats in Galilea, 150 kilometer verder, daar vertelde je dat. En nou, dus dat duurde, er zat een paar dagen tussen. Maar de impact was wel dat heel veel mensen op zoek gingen naar de Johannes, omdat ze wel iets hadden ontdekt, want dat is wel iets speciaals wat hier gebeurt. En dan zijn ze een klein beetje in verwarring, want dan denken ze, ja, hij roept op tot bekering, maar is hij dan niet de Messias? Dat is wat ze dan ook vragen. En dan zegt Johannes, nee, dat ben ik helemaal niet. Ik ben het niet eens waard om de schoenveters los of vast te maken van de man die echt de Messias is. En dan verwijst hij eigenlijk naar de Heer Jezus. En je zou kunnen zeggen, Johannes maakt gebruik van de profetieën die aan verschillende profeten zijn gegeven, die allemaal wijzen naar de verwachting van de komst van de Messias. Advent. Het laatste schriftgedeelte wat ik heb gelezen is een schriftgedeelte wat Paulus heeft geschreven. En je moet je voorstellen, die Paulus die schrijft hier een paar versen. Ik denk dat dit best wel een bekend gedeelte is. Die zegt, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Nou, ik moet even wat misbruik van de tekst. Dat wil ik toch even noemen. Als hier staat, verblijd u altijd in de Heere, betekent het niet dat je alleen maar blij moet zijn. Dat staat er niet. En want soms is je situatie helemaal niet om blij te zijn. Dus Paulus bedoelt deze tekst niet dat je blij moet zijn in de vervelende situatie waar je nu in zit. Dat zegt hij namelijk niet. Want in wat die vervelende situatie ook is, die kan soms heel erg verdrietig zijn. Daar kun je heel erg bedroefd over zijn. Daar kun je heel veel zorg over hebben. Of je kan er heel veel pijn aan hebben. Dat is niet wat hier staat. Wat hier staat is, verblijft u altijd in de Heere. Dus Paulus zegt eigenlijk, nou laat ik het maar even omdraaien. De tekst die Twan heeft gelezen in Romeinen 8... Paulus heeft zo ongelooflijk veel leed over zich heen gehad. Die beste man, die was eigenlijk opgegroeid als theoloog, hè? Als fariseeër. En hij dacht dat hij er goed aan deed om de gemeente te vervolgen, vanuit de leer. God riep hem en hij kwam tot inkeer, hij kwam tot bekering. En zijn leven werd gezegend. Want hij heeft hele mooie dingen gedaan. Maar hij is gevangen gezet, hij is gestenigd, hij is schipbreuk geleden, hongersnood heeft hij gehad. Er is ongelooflijk veel, dat moet je maar eens lezen in die brieven, er is hem ongelooflijk veel onheil overkomen. En nu zit hij in de gevangenis en dan schrijft hij deze brief aan de Filippenzen. En dan zegt hij, verblijdt u ten alle tijden in de Heere. Paulus verblijdt zich niet, weet je wel, om het feit dat hij gevangen zit. Paulus verblijdt zich ook niet, weet je, hij schrijft ook ergens, dat hij heeft zelf een mankement. Een fysiek iets. En hij heeft heel lang gebeden of de Heer dat weg wil nemen. En de Heer nam het niet weg. En wij denken, ja, dat is toch wel heel fijn als de Heer dat weg zou nemen. Want dat zou hem toch veel makkelijker maken om het evangelie te verkondigen. Zou hij nog meer dingen kunnen doen. Maar hij zegt daar op een gegeven moment zelf over. De Heer heeft het niet weggenomen opdat ik dicht bij de Heer blijf. Dus zijn fysieke mankement maakte dat hij nederig bleef en bij de Heer bleef. En gericht op de Heer. En dat gaan we ontdekken als je Paulus leest. Want zijn opdracht van de Heer was, jij moet het evangelie verkondigen onder de heidenen. Onder de niet-joden. En dan, mooi wat we dan lezen van Paulus, dan komt hij in de gevangenis en dan gaat hij niet lopen zeuren en zieken en te morren dat hij in de gevangenis zit. Dan gaat hij gewoon het evangelie verkondigen. Of dan leidt hij schipbreuk en dan komt hij ergens op een of ander eiland. En dan gaat hij niet lopen jeremiëren en zikkeneuren en zitten morren wat hem allemaal is overkomen. Dan gaat hij het evangelie verkondigen. Dus in elke omstandigheid, waar die ook is, doet hij eigenlijk wat de Heer van hem vraagt. En dan zegt hij dus, met al die ellende die hij heeft meegemaakt, verblijdt u in de Heere. En waarom zegt Paulus dat? Omdat hij weet dat wat hij hier doet op aarde, dat het maar, zeg maar van beperkte duur is. Maar dat de volmaaktheid en dat zeg maar, zijn heling van zijn lichaam, en zeg maar, dat hij in harmonie is met zichzelf en met God, dat zal komen. Dat is de verwachting waar hij naar uit. En dan zegt hij, verblijdt u in de Heere. Dus zeg maar, de advent voor Paulus was eigenlijk de verwachting dat Jezus zou komen. En als Jezus komt, komt ook die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Komt ook zeg maar, dat het met hem helemaal oké is. En dat hij geen kommer en kwel meer heeft. En dat hij niet meer hoeft te lijden. Maar dat God voor hem zorgt zoals God het ooit heeft bedoeld. Nou, als je nou naar deze drie zeg maar schriftgedeeltes kijkt, dan kun je eigenlijk een paar dingen uithalen. Ze zeggen iets over de status waarin het volk, of de status waarin Paulus zich verkeerde. Dat zegt alles over onze status. Hè? In welke status verkeer jij? Hè, waar zit jij? Misschien zit je ook wel in verdrukking, in de zin van dat je het ongelooflijk moeilijk hebt. Misschien zit je ook wel in vertwijfeling. Dat je, ja, je zit hier wel, weet je wel, maar ja, waarvoor zit ik hier eigenlijk? Misschien zit je hier wel met heel veel pijn en zorg of verdriet. En als dat het enige is wat er in je leven is op dit moment, dan zegt Johannes, Zefania, Paulus en wij zelf, kijk maar naar die stal, er is uitzicht. En dan is de komst van de Heer Jezus niet alleen de komst die we met kerst vieren, dat hij geboren wordt. Maar dan is zeg maar, advent eigenlijk de verwachting dat Jezus gaat komen. Dat er een eind gaat komen aan de malheur en aan de malaise waar je nu in zit. En dat je mag uitzien met blijdschap naar wat de Heer gaat doen in jouw leven en in het leven van de mensen om je heen. En je hoeft er niet helemaal op te wachten tot dat gaat. Je mag er nu al aan proeven. En in die zin is advent en zijn deze teksten ook zeg maar, een persoonlijke boodschap. Maar het is ook een boodschap voor de gemeente. We zitten als gemeente midden in een traject. We gaan ergens naar heen en we mogen uitzien naar wat God in onze gemeente gaat doen. En dan ga ik even terug naar de principes van God. God heeft ons in liefde bedoeld en aan elkaar gegeven. Dat geldt gewoon als mensheid. Dat geldt in het huwelijk. Dat geldt in de gemeente. Dat principe geldt overal. En hij roept ons, advent is eigenlijk de oproep om zeg maar, tot die bewustwording te komen dat God ons aan elkaar heeft gegeven. Dat wij gewend zijn om ons leven te leiden op een manier die niet altijd in overeenstemming is met zoals God het bedoeld heeft. En hij roept ons daartoe op tot inkeer. En waarom doet hij dat? Omdat hij zo graag iets van zijn liefde aan jou wil geven. Want het is namelijk die liefde die hij aan jou geeft, die je nodig hebt om ook naar de ander te kijken. En mijn eerste preek ging over de parels, daar hangen ze. En als je er nog niet bij hangt, moet je er even bij hangen. En dan gaat het erom, weet je wel, dat wij mogen ontdekken in de ander de hoop die God geeft. Aan die ander, maar dus ook voor jou. Want dat is het mooie. Advent heeft alles te maken met, zeg maar, de blijde boodschap. En die blijde boodschap is niet alleen maar dat de Heer Jezus 2000 jaar geleden is geboren. Die blijde boodschap is niet dat het een Bijbelverhaal is. Die blijde boodschap is dat het op dit moment gewoon realiteit in je eigen leven mag zijn. En als het op dit moment nog niet de realiteit is in je eigen leven, nou, dan moeten we daar maar eens even over praten. En dat hoeft niet per se met mij, maar met een paar andere mensen in de gemeente waar je dat ook mee kan bespreken. Maar Advent is een boodschap van blijdschap. Advent is een boodschap van hoop. En eigenlijk dezelfde hoop en dezelfde blijdschap die in heel Gods woord en door heel Gods woord spreekt. Wij leven dus in de vreugdevolle verwachting, natuurlijk van het kerstfeest, maar uiteindelijk ook van de komst van de Heer, zoals hij dat beloofd heeft. En het is dus niet meer een vraag, zeg maar, wat kan jou nog blij maken, maar kan die adventsboodschap jou nog blij maken? Dat is misschien de concrete vraag. Er zijn heel veel dingen in ons leven die ons blij kunnen maken. En soms, Johannes, die zegt op een gegeven moment van, ja, je kan wel zeggen dat je kinderen van Abraham bent, maar daarmee ben je nog niet, zeg maar, een kind van God. Die zinsnede heeft alles te bedoeld met, zeg maar, dat vrome gedrag van met name die farizeeën die dat dan zeiden. Maar kijk eens, we bestuderen Gods woord en we lezen de Torah en noem alles maar op. En dat we zijn de kinderen van Abraham en dat is toch al genoeg. Nee, zegt Johannes, dat is niet genoeg. Want God had eigenlijk Abraham helemaal niet nodig om dat te kunnen doen. Hij had van steen ook gewoon kinderen kunnen maken. Hij zegt eigenlijk tegen ons vandaag, weet je, het is helemaal prima om gewoon zondags in de kerk te komen. Maar als dat het dan is, nou, dat is een soort van vroomheid die wordt hier niet bedoeld. Waar het hier om gaat is dat je, zeg maar, die liefde van God ontvangt in je hart. En dan komt het van binnenuit. Dan kan het niet anders dan dat je dat doet. En dat je ook zo met liefde naar elkaar kan kijken. En dat eigenlijk helpt om altijd de liefde van God te vinden en te ontdekken in de ander. Ook als je hem af en toe niet zo leuk vindt. Nou, dat is een mooie boodschap. En de vraag is of dat je nog blij kan maken. Amen.